Namens uw kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Woensdag 22 januari vergadert de kerkraad. Bezoek is mogelijk na overleg met de scriba. Donderdag 23 januari is er een bijbellezing. Plaats van samenkomst is de Griffemeerde Kerk ter Renswoude aan van 7:45. Collecten zijn vandaag voor de kerk. Tweede rondgang voor het evangelisatiewerk in Gent. Derde rondgang voor de huisvesting, de nieuwbouw. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting De Ondergrondse Kerk. Dit alles door de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 24, en daarvan de versen 1 en 5, Psalm 24, vers 1, al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Hij heeft ze in hare ochtendstond op ongemeten zeen gegrond, doorsneden met rivier en meren. En wat er verder volgt, Psalm 24, vers 1 en 5. Aan het begin van deze nieuwe week stellen we ons voor de spiegel van Gods wet. In antwoord op de lezing van de wet des Heren en als inleiding op de tweede schriftlezing zingen we Psalm 25 vers 4. Wie hem nederig valt te voet zal van hem zijn wegen leren. Na het zingen van dit vers lezen we Lucas 4 vanaf vers 41 tot en met hoofdstuk 5 vers 11. Lucas 4 vanaf vers 42 tot en met hoofdstuk 5 vers 11 na het zingen van Psalm 25 vers 4. Dan stellen we ons eerst voor de spiegel van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Christus vat de wet aldus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naasten liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
4 vanaf vers 42. En als het dag werd, ging Jezus uit en trok naar een woeste plaats. De scharen zochten hem en kwamen tot bij hem en hielden hem op, dat hij van hen niet zou weggaan. Maar hij zeide tot hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagoge van Galilea. En het geschiedde, als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezaret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende. De vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. En nederzittende leerde hij de schare uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte en werpt u netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, we hebben de gehele nacht over gearbeid en niets gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurde. En zij wenkte hun medegenoten die in het andere schip waren, dat hij hen zou komen helpen, en zij kwamen en vulden beide de schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en alle die met hem waren, over de vangst van de vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die Simons medegenoten waren. En Jezus zeide tot Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Tot zover de lezing van de schrift. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed om de Heere te bidden om zijn zegen, over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest. En we zijn ook samengekomen om voorbeden voor hem met elkaar te doen. Voorbeden voor familie van Garderen van de Leidjeskamp 3 in Scherpenzeel. Het is vrij onverwachts dat in de achterliggende weken besluit is genomen dat onze zuster voor opgenomen zal moeten worden in Huis in de Wei in Scherpenzeel, omdat de zorg die zij nodig heeft thuis niet meer verleend kan worden. We gedenken onze broeder en zuster die 62 jaar lang binnen de band van het huwelijk samen mochten zijn en nu in een hele andere situatie terechtkomen. We doen voorbeden voor familie De Paten van de Prins Bernhardlaan 173 in Veenendaal, vanwege onze zuster die in deze tijd de tijd doorbrengt in de herberg in Oosterbeek. We gedenken haar, haar man en haar kinderen. Mogen de heren dankzeggen voor hem met Janienke Lagemaat, dat in de achterliggende week de polyklinische ingreep mocht slagen. Laten we samen bidden. Het zijn zulke hele bekende woorden, Heere, vertrouwde woorden ook. Omdat de woorden die we samen zongen van Psalm 25, vers 4, wellicht al voor het eerst in onze kinderjaren op onze lippen hebben gelegen. En naarmate we ouder worden ook steeds meer meegaan. De woorden, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Soms zingen we die woorden met een ontroerd gemoed. Soms zingen we de woorden gedachteloos. Maar wij vragen u eerbiedig, Heere, geef dat door de verkondiging van uw woord in deze ochtend, dat wat we samen mochten zingen ook werkelijkheid mag worden in ons persoonlijk hart en leven. Dat we net als Petrus neervallen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Onze handen mogen leggen op zijn knieën en mogen bidden en beleiden, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dan worden woorden zaken en dan wordt het ook ondervonden, dat wat u ons voorhoudt in uw woord. En we zijn daarin afhankelijk, Heere, van de machtige werking van uw geest. Er is niemand van ons die uit zichzelf opstapt en neervalt aan de voeten van de zaligmaker. Dat spreken we tegenover u uit als schuld en als zonde. Bewaar ons voor de zonde dat we dat gewoon vinden. dat er niemand is die u zoekt. Maar geef dat onze verlegenheid, onze nood ook uittekent tegenover u. En dat onze houding ook stempelt, ook in deze morgen, wanneer we met de gemeente zijn samengekomen, of thuis op of een andere plaats meeluisteren, dat we met verlangen, met verwachting zijn samengekomen rondom uw woord. Wanneer alle verwachting van onze kant is afgesneden, dan blijft alleen nog maar de vraag over: Heere, indien u wilt, dan kunt u ons reinigen, dan kunt u ons zalig maken. Geef dat ook bij vernieuwing die plaatsgevonden mag worden in het leven van uw volk en van uw kinderen. Er is geen betere plek in dit leven dan liggend aan de voeten van de zaligmaker. Om daar de vreugde in de vergevende liefde van u, o drie enige God, te mogen ondervinden. Schenk dat zo deze dag ook voor uw volk en kinderen tot een rijke dag mag worden. Dat de belofte, ik zal hen verlustigen, doen verlustigen in dit mijn bedehuis, ook op deze plaats door uw geest vervuld en verheerlijkt wordt. En dank dat we hier kunnen zijn. We bidden u voor de verschillende zieken in het midden van onze gemeente, waaronder ook vele kleine kinderen die vanwege ziekte verhinderd zijn. Wilt u herstel en kracht geven, met hen zijn, ook in hun persoonlijke omstandigheden, en geven dat we hen ook, zo u het geeft, volgende week zondag rondom uw woord weer mogen ontmoeten. Denk de andere zorgen die er zijn in het midden van onze gemeente. We bidden voor broeder en zuster van Garderen. Wanneer onverwachts en tegelijkertijd ook niet onvoorzien in de achterliggende week het besluit genomen werd dat onze zuster opgenomen moest worden in huis in de Wei. En dank dat er een plaats mag zijn in de woonplaats waar zij beiden wonen. In een voor haar vertrouwde omgeving. Geef dat ze mensen ook mag ontmoeten in huis in de Wei die ze kent. Schenk haar ook alles wat zij nodig heeft, ook in de periode die voor haar ligt. Geef ook onze broeder alles wat hij nodig heeft. Kracht om zijn vrouw bij te kunnen staan, ook in deze dagen. Ook wanneer er samen van hen veel wordt gevraagd. Sterk en zegen ook de kinderen die hun ouders in deze periode bijstaan en helpen. Maar gedenk hen ook beide. Als wanneer alles door mag gaan, na volgende week er ook een scheiding zal zijn van man en vrouw. En wij vragen u eerbiedig, Heere, wilt u dan op de eenzame moment genadiglijk, vertroostend nabij zijn, zowel aan de Leidjeskamp als ook in huis in de Wei. Dat uw vleugelen beide omarmen en dat u hen voor uw rekening en voor uw zorg wilt nemen. Gedenk ook onze zuster, u weet van haar persoonlijke omstandigheden af. Geef dat u het dwars doorheen breekt, teer, vertederend en tegelijkertijd ook verbrijzelend, opdat het licht dat van u is mag vallen over de donkerheid van haar leven en zij haar ogen mag opheffen tot u met hoop en met verwachting en zo haar leven mag toevertrouwen aan uw zorg. Gedenk ook familie de Pater, wilt u met hen zijn ook in deze omstandigheden. We bidden heel in het bijzonder ook voor onze zuster, geeft u de kracht die ze nodig heeft. Schenk ook dat deze periode, wanneer ze tot rust hoopt te komen, door u wordt gezegend, dat ze aan kan en mag sterken, lichamelijk, mentaal en psychisch. Zegent u alle die daarbij betrokken zijn, gesprekken die gevoerd worden. Gedenk ook haar man en de kinderen, ook in deze periode, wanneer veel op hun afkomt. Gedenk het gezin in uw trouw en in uw genade. Bij u zijn alle dingen bekend, en zo mogen we ook een beroep doen op uw alwetendheid, met het gebed of u dat wilt geven, wat een ieder van hen in uw ogen persoonlijk ook nodig heeft. Hartelijk en ootmoedig dank, Heere, dat u middelen wilde zegen, ook in het leven van Janienke Lagemaat. Heb dank ook voor de middelen. Heb ook dank dat we mogen leven in een samenleving waar deze middelen beschikbaar zijn. Dat is niet gewoon. We bidden tegelijkertijd, geef kracht om te herstellen, gedenk haar, ook in haar persoonlijke omstandigheden, geeft dat ze straks weer volledig kan functioneren en in het licht van wat u gaf, u ook de dank toebrengt die u ook waard bent om te ontvangen. We bidden u, Heere, voor alle moeite en zorg in het midden van de gemeente. Gedenk weduwe en weduwnaar, wilt u met hen zijn in hun verdriet en rouw. Gedenk gezinnen waar groot verdriet is, vanwege één of meerdere lege plaats, omdat iemand op jonge leeftijd kwam te overlijden, of omdat iemand er niet meer is, vanwege gebrokenheid binnen het gezin of in het huwelijk. We bidden u, Heere, voor hen die beschadigd zijn geraakt, in de kinderjaren, jeugd of op volwassen leeftijd, wilt u zich hen over hen ontfermen, met hen zijn. We bidden u, Heere, voor hen die worstelen met schuldgevoelens, omdat zij anderen beschadigd hebben gemaakt. Geef, Heere, dat zij door uw woord ook de ruimte mogen ontvangen om uw schuld voor u en ook tegenover hun naasten te belijden. En zo in het reine te komen met dat wat zij in hun leven bij anderen hebben aangericht. We bidden, Heere, in het bijzonder voor hen die worstelen met psychische zorgen, moeite en daarin ook eenzaamheid en onbegrip. Vertroost genadiglijk door uw nabijheid. Ondersteun en sterk. En geef in alles te zien op u, die waar wil maken wat uw woord ons voorhoudt. Wanneer iemand het in uw woord ook verwoordt. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Heere, geef dat dat ook de troost mag zijn voor de omgang met u in woord en gebed. En als zij niet meer kunnen bidden, wilt u dan onze gebeden voor hen genadiglijk verhoren. Zegent u ons samen zijn rondom uw woord in deze ochtend. Geef kracht op en onder de kansel. Hoor onze beden. Om Jezus wil. Amen. We zingen als inleiding op de prediking gemeente psalm 104. Dat is een van de zogenaamde scheppingspsalmen. Psalm waarin ook wordt bezongen dat de Heere regeert over alles wat leeft in het water. We zingen daarvan vers 13 van psalm 104, als ook vers 17. Dus psalm 104, vers 13 en vers 17. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. Na het amen van de prediking zingen we Psalm 34, vers 3. Psalm 34, vers 3, na het amen van de prediking. Zo de Heer het geeft, gemeente, zal in de periode tot en met Pasen het leven van Petrus centraal staan. En vanmorgen willen we daarmee beginnen. We letten dan vooral in de komende tijd op die momenten waarin Petrus in de evangelie een centrale rol speelt. Dus dat betekent dat er keuzes worden gemaakt en de keuze valt vooral op die momenten waarin we Petrus alleen tegenover de zaligmaker zien staan. Vanmorgen wordt Gods woord verkondigd vanuit Lucas 5, het gedeelte dat we samen hebben gelezen. De kern van dit gedeelte is vers 8 van Lucas 5. We lezen dit vers voorafgaand aan de prediking. Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Vissen op Jezus woord. Dat is het thema voor de prediking. Vissen op Jezus woord. We ontmoeten allereerst een visserman die zich onderschikt aan Jezus woord. Dus een visserman die zich onderschikt aan Jezus woord. We ontmoeten vervolgens Petrus, die zich ongeschikt weet door Jezus woord. Dus Petrus die zich ongeschikt weet door Jezus woord. En tenslotte ontmoeten we een zondaar die geschikt is voor Jezus woord. Een zondaar die geschikt is voor Jezus woord. We steken dus in gemeente in een moment waarin de Heere Jezus en Petrus elkaar al eerder hebben ontmoet. In de achterliggende weken is er een persoonlijke ontmoeting geweest tussen de zaligmaker aan de ene kant en Petrus aan de andere kant. Bemiddelende rol in die ontmoeting tussen Jezus uit Nazareth en Petrus uit Capernaum speelde de broer van Petrus, Andreas. Andreas behoorde tot het gevolg van Johannes de Doper. En onder de prediking van Johannes de Doper was het de heraut van de koning die op enig moment zijn hand uitstak, een persoon aanwees en zei, terwijl hij rondkeek in de scharen: zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De volgende dag herhaalde zich dat moment, met als gevolg dat Andreas en een andere discipel van Johannes de Doper de Heere Jezus volgt. Ze werden uitgenodigd om te kijken en te zien waar Jezus woonde. En ze bleven die hele dag bij hem, zo beschrijft de evangelist Johannes in zijn evangelie. En na verloop van die dag keerde Andreas terug naar huis, terug naar Capernaum, waar Petrus woonde, waar ook het ouderlijke huis van Andreas en Petrus staat. En hij verwittigde, hij stelde Petrus op de hoogte van het feit dat hij de Messias had gevonden, die wij verwachten, zo zegt Andreas. Met andere woorden, zowel Andreas als ook Petrus zagen door het ware geloof uit naar de komst van de zaligmaker. Het is goed om dat vanmorgen met elkaar ook op te merken. Petrus komt niet tot bekering wanneer hij Jezus voor het eerst als mens ontmoet. Hij was al bekeerd. Hij leefde samen met die ontelbare schare oud-testamentische gelovigen vanuit de belofte van de komende Messias, de Heere Jezus Christus. Hij pleitte op die belofte. Hij leefde bij die belofte. En dat verklaart ook wanneer Andreas bij Petrus aankomt met de boodschap dat de Messias, de Christus, gekomen is en dat Andreas hem in levende lijven heeft ontmoet, dat Petrus ook direct begrijpt wat Andreas daarmee bedoelt te zeggen. En ook direct meegaat met Andreas. Die kloppende verwachting, die hooggespannen verwachting die ook leefde in het hart van Petrus, komt nu tot vervulling. En dat maakt hem, Andreas en de andere mensen in deze periode tot unieke personen in het licht van de hele heilsgeschiedenis. Hier in het Nieuwe Testament ontmoeten we een categorie mensen die staat op de grens van Oud naar Nieuwe Testament. Die letterlijk de belofte van het Oude Testament tot vervulling zien komen. Petrus gaat mee en hij wordt ook direct aangesproken door de zaligmaker. Petrus kent Christus vanuit de belofte, maar Jezus kent Petrus vanuit de persoonlijke omgang in de binnenkamer. En hij spreekt Petrus ook persoonlijk aan. Maakt hem tot een van zijn volgelingen. En vanaf dat moment zien we in de evangelie dat Petrus ook verkeert in de nabijheid van de zaligmaker. De Heer Jezus doet ook zijn intrede in de synagoge van Capernaum, gaat daarvoor in de dienst. En tijdens die dienst gebeurt er iets opvallends. Midden onder de dienst, midden onder de preek, zo zou je kunnen zeggen, staat er opeens een persoon op, in die kleine synagoge, die is trouwens vandaag nog te bezichtigen, de restanten van de synagoge van Capernaum. Wel, als je daarbij staat, dan is het een kleiner gebouw dan dit gebouw. En in die synagoge staat er opeens een man op, midden vanuit het publiek, en die spreekt Jezus aan. Wij weten wie gij zijt, namelijk de Zoon van God. En u bent gekomen om ons te pijnigen, man bezeten door de duivel. Zaligmaker legt de duivel het zwijgen op, verlost die man van duistere macht, en stelt hem zo tot een toonbeeld van zijn almacht en opzoekende zondaarsliefde. Nu begrijp dat dat een enorme impact, een enorme indruk maakt onder de mensen in Capernaum. Maar aan het einde van de dag is het ook Jezus die staat aan het bed van de schoonmoeder van Petrus en haar opricht vanuit een zware koorts. Terstond is ze genezen en dient zij de gasten die op deze zaterdagavond bij haar te gast zijn in haar huis. Wel, allemaal van die contacten, van die momenten waarin we zien dat Petrus verkeert in de nabijheid van de Heer Jezus. En tegelijkertijd, en daar steken we nu bij in Lucas 5, zien we ook dat de zaligmaker op dit moment nog veel alleen optreedt. Alleen in het midden van de mensen verschijnt. Niet meer in de kleine kring van bekenden, van familieleden, van discipelen. Ook niet meer in het kleine gebouwtje van Capernaum. Nee, in korte tijd is er zo roem uitgegaan van die bijzondere profeet uit Nazareth, dat de scharen vanuit Noord-Israël, vanuit Galilea toestromen en niet meer in een gebouw te houden zijn. En daarom wordt er uitgeweken naar een plaats waar mensen kunnen samenkomen en in alle rust en stilte het woord van deze grote herder en leraar kunnen beluisteren. Een natuurlijke plek waar het woord in alle rust klinkt. En wat leent zich beter dan juist ook het meer van Galilea? Water draagt het geluid ver weg. Wij kennen dat wel. Misschien heb je dat ook wel eens gedaan. Dat je met een bootje ergens gaat liggen in de haven. En als dan de duisternis invalt in zo'n haven en het wordt stil om de haven heen, mooie links en rechts allemaal mensen met elkaar praten. Het geluid wordt gedragen door het water. Wel, in eerste instantie zet de Heer Jezus zich op het strand, maar de schare dringt zo ver op dat hij om zich heen kijkt en hij ziet dan een bekende Petrus die op dat moment net bezig is om zijn scheepje aan de wal te leggen, om de netten te spoelen, want in de achterliggende nacht hebben ze gevist. Petrus is samen met zijn broer eigenaar van een vissersbedrijf. Blijkbaar ook een familietraditie, want het is ook het vissersbedrijf van zijn vader, zo wordt duidelijk uit de evangelisten. Van generatie op generatie wordt dit ambachtelijke vak overgedragen van vader op zonen. Petrus ziet natuurlijk ook die scharen met mens. En met een half oor zal hij ongetwijfeld meeluisteren naar wat Jezus uit Nazareth, waarvan hij weet, het is de Messias, de Heer Jezus Christus, op dat moment verkondigt. En hij verkondigt, zo zegt Lucas aan het begin van ons hoofdstuk 5, vers 1, hij verkondigt het woord van God. En als wij zo insteken vanmorgen, gemeente, bij Lucas 5, dan roept dan meteen de vraag op, ja, maar wat is dat dan precies, het woord van God? Dat is een algemene uitdrukking. Als ik aan de kinderen, toen ze nog kleiner waren, vroeg, terug uit de kerk, waar ging de preek over? Over de Heer Jezus. En gelukkig maar, als ze dat zeggen. Over de Heer Jezus. Dat hoort de kern te zijn van de preek. En toch kun je dan als ouders ook zeggen, ja, maar goed, waar ging de tekst over? En was het uit het Oude of het Nieuwe Testament? Je probeert het dan concreet te maken. En dat gevoel krijgen we ook wanneer we die opmerking hier in vers 1 lezen. Het woord van God. Dan neem dat mee ook voor uzelf, voor uw persoonlijke omgang met de schrift, of wanneer u de schrift leest in verband met andere mensen. Als zo'n uitdrukking voorkomt ergens in het evangelie, dan wordt het bijna altijd aan het begin van het evangelie uitgelegd. En dat geldt ook voor deze uitdrukking, het woord van God. Het werd voor het eerst ook verder omschreven in vers 43 van hoofdstuk 4. Kijk er maar met me mee. Daar staat, Jezus zeide tot hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen. En wat dat evangelie is? Wel, dat heeft Jezus juist verkondigd in de synagoge van Nazareth, hoofdstuk 4, vers 18 en verder. Geest des Heere, Heere is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om armen het evangelie te verkondigen. Het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken, loslating, blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heer. Met andere woorden, de Heere Jezus zit daar op dat scheepje, hij heeft dat scheepje gemonsterd, het is het schip van Petrus en zijn vader, zit daarop en legt het woord van God uit. De kern van dat woord is het evangelie. En wat is het evangelie? Aan armen het evangelie verkondigen, gevangenen de vrijheid te schenken, kreupelen op te richten, blinden het gezicht terug te geven. Het omvat dus alles wat nodig is om tot eer en verheerlijking van God te leven. Dat is het woord van God, dat Jezus hier verkondigt. En in Nazareth was dat vanuit Jesaja 61. Hier vanuit een ander schriftgedeelte. Maar dat is de kern. Armen het evangelie verkondigen. Daartoe is hij gezonden, zo zegt de Heer Jezus. En voor die boodschap is hij gezalfd door de Heilige Geest, bekwaam gemaakt om de woorden van God ook zo te verkondigen dat ze tot eer van God zijn en het hart van hoorders raken. Ondertussen is de Heer Jezus gaan zitten op het schip van Petrus. Scharen wordt te groot en hij neemt plaats op het schip van Petrus. Kijkt u met me mee, vers 3. Hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak, en nederzittende leerde hij de scharen van het schip. Dus midden in zijn werk, Petrus is nog bezig met het spoelen van de netten, met het gereed maken van een nieuwe tocht in de volgende nacht, het meer op om weer te gaan vissen. Midden in zijn werk vraagt de Heere Jezus of hij wil stoppen, of hij gebruik mag maken van het schip. Petrus bewilligt daarin, ze steken iets af, wat meer het water op, zodat er afstand ontstaat, en op dat schip zit Jezus te preken. Met Petrus aan boord. Onbedoeld. Niet gepland, na nacht hard werken, zit hij achter de zaligmaker noodgedwongen mee te luisteren naar zijn preek. Hoe Petrus het daaronder is geweest, wel net als u en ik. Ik weet niet of u s'nachts wel eens gewerkt hebt, ik wel, verschillende onder ons. Dan ben je in de loop van de nacht, zeker aan het begin van de morgen toe aan je bed. Dan ben je moe, op, zeker als je weet zwaar werk is, denk aan de visserij, of de veehouderij. Veel wordt er gevraagd van je lichaam. Dan ben je blij dat je in de loop van de vroege morgen snel naar huis kan. En als je je kussen ziet, dan ben je weg. En dan zit hij daar. Noodgedwongen. Te luisteren naar Jezus spreken. Op enig moment is de preek voorbij die de zaligmaker houdt en draait Jezus zich om naar Petrus en vraagt aan hem, kijkt u met me mee, steek af naar de diepte, vers 4, werp uw netten uit om te vangen. Met andere woorden, Petrus, we gaan weer vissen. Nou, ik weet niet of u een klein beetje bekend bent met vissen en met de visserij, maar dat doe je niet zomaar. Dat is een voorbereiding nodig, tuig klaarleg, je gereedschap die je nodig hebt. Nachtvissen, ook in die tijd, is anders dan overdag vissen, daar heb je andere netten voor nodig. We gaan weer vissen. Alles staat tegen op het vissen. Vermoeide vissermannen, ongeschikt tuig, geen ideale omstandigheden om te vissen, en aan boord zit er iemand mag ik het eens met respect zo zeggen, die geen verstand heeft van vissen. Want hij is Jezus, de zoon van een timmerman. En met alle respect voor de timmermannen onder ons, maar je hoeft op Urk niet te gaan vertellen hoe ze daar moeten vissen, toch? Dat gebeurt hier wel. En dan begrijpen we ook meteen de reactiegemeente van Petrus. En dat is belangrijk om ook de lijn van de preek voor vanmorgen vast te kunnen houden. Want als Petrus dat hoort, dan zegt hij het volgende: meester, met andere woorden, eigenaar. U bent de eigenaar van dit schip. Waarom zegt hij dat zo? Wel, de zaligmaker heeft het schip gemonsterd, tot zijn eigendom gemaakt. Petrus erkent hiermee ook in deze aanspraak dat Jezus recht heeft op het schip en recht heeft op het leven. Maar let op, deze uitspraak meester-eigenaar wordt in de evangelie ook gezegd door mensen die geen persoonlijke band met de zaligmaker hebben. Die dus wel het gezag van Jezus erkennen. Ik denk aan de schriftgeleerden. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Deze schriftgeleerde legt een vraag voor aan iemand die hij hoog acht. Hij erkent Jezus' gezag. Maar als de zaligmaker dan antwoord geeft op die vraag, wat moet ik doen omdat ik zalig word? Nou, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen, neem je kruis op en volg mij. Dan knapt hij af. Wel meester, maar geen zaligmaker. Meester, we hebben de hele nacht gevist. En we hebben niets gevangen. Begrijpt u dan niet hoe vermoeid we zijn? Met wat voor teleurstelling we zo meteen thuiskomen. We moeten het zo gaan vertellen aan onze vrouwen. Wat is de opbrengst? Er is niets. Dus stel de grote boodschappen nog maar even uit. Misschien vangen we de volgende nacht wel wat. En kun je daarna weer voldoende eten kopen. Meester. Maar omdat u het zegt op uw woord, gaan we vissen. Hoe moeten we die uitdrukking nou lezen, gemeente? Wel, u merkt al aan de manier waarop ik net zo de dingen neerzette, dat we het niet meer moeten maken dan wat er staat op uw woord. Met andere woorden, zo wordt het dan wel eens uitgelegd, dit is een geloofsbelijdenis op uw woord. Nee, hier staat een visserman tegenover een timmerman. En deze visserman erkent Jezus' gezag, meester. Daarom gaat hij weer het water op. Maar hij gaat het water op omdat Jezus het zegt. Anders was hij het liefst thuis gebleven. En aan het einde van dit eerste punt, gemeente, wil ik dan toch een paar hele concrete toepassingen maken. Wat zien we hier voor onze ogen gebeuren? Wel, laat heel duidelijk zijn waar ik aan het begin van de preek mee begon. Petrus is een man die God vreest. Wanneer de Heer in zijn leven is gaan werken, dat laat de schrift liggen. Hij had al deel aan het ware zaligmakende geloof voordat hij Jezus de Christus in levende lijven voor het eerst ontmoette. Hij kent de omgang met de schrift. Hij kent dus ook de psalm die we net gezongen hebben, psalm 104, waarin besongen wordt dat God, de grote koning van hemel en aarde, alles heeft geschapen. Hij weet van de aanhef van psalm 24, de aarde en haar volheid is van de Heere, met alle dingen die door God zijn geschapen. Maar in de praktijk, in het gewone dagelijkse leven, kan dat opeens heel anders liggen. Dan blijkt dat Petrus opeens het woord van Jezus afmeet aan de omstandigheden van het schip, de tijd, de situatie. En de meester, de timmerman, vergelijkt met hem, de visserman, die op het water heer en meester is en die zich door een timmerman zo niets laat zeggen. En toen het zo open viel, gemeente, in de voorbereiding voor de preek, keek ik in ieder geval in een spiegel. Is dat ook niet de zonde die u en ik begaan na ontvangen genade, dat we zo vaak klein denken van de Heere God? En dat we ons zo weinig bewust zijn van onze eigen wijsheid, juist in de praktijk van het dagelijks leven. Daar waar het erop aankomt. Om je totaal en onvoorwaardelijk afhankelijk te weten van hem die zegt, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En let u er dan ook op, want dat is meteen de tweede concrete toepassing. Een paar tellen geleden zat Petrus nog onder het woord. Hij hoort het woord van God. Prediking van het koninkrijk van God, prediking van het evangelie. Hij ziet die grote scharen samengestroomd op de oevers van het meer van Genezaret. Hij hoort hoe de zaligmaker in alle rust en met bewogenheid het evangelie verkondigt aan armen. Maar de toepassing van dat woord, want daar gaat het nu naartoe, de toepassing van het woord, begrijpt Petrus niet. Tussen horen in de kerk en verstaan door de weeks kan zomaar opeens een enorme kloof gapen. En wie herkent dat niet, als je de Heere mag vrezen, dat je in de kerk geraakt kan zijn door het woord. En dat is het werk van de Heere, daar blijf ook gewoon vanaf. En dan wordt het maandag, woensdag, en dan sta je in de branding van het dagelijks leven. En wat blijft er dan over van het ontzag, de majesteit, van het evangelie van het koninkrijk van God? Dan herken ik me zo vaak in die Petrus, die het woord afmeet aan zijn eigen kunde, vaardigheden, en omstandigheden. En net als Petrus misschien dan ook wel eens zegt, Heere, als u dat zo vindt, dan vraagt u het aan mij op de man af, dan heb ik er eigenlijk geen verwachting van. Laten we voordat we verder gaan het wel tegen elkaar uitspreken, gemeente. Wat heeft de Heere geduld met mensen, hè? Wat heeft de Heer een geduld met mensen? Wel, dit is dus een van Jezus' discipelen. Hij wordt straks de wereld ingezonden. Tegen hem heeft Jezus gezegd, volg mij. En ik zal u vissers der mensen maken, het woord dat zometeen nog een keer wordt herhaald. En Petrus volgde. Maar begreep hij nou volledig met heel zijn hart dat ik zal u visser der mensen maken. Ik, dat doe ik, dat doe ik op mijn eigen manier, dat doe ik soeverein, dat doe ik ondanks jou. Ik zal maken. En dan heeft de zaligmaker geen materiaal wat niet beweegt. Maar zoals onze kinderen door de week heerlijk kunnen kleien, dat kun je kneden, dat vormt zich dan naar je handen. Nee, dan gaat de zaligmaker om met mensen. Die tegenspartelen. Die tegenwerpen. Die hun bedenkingen hebben. Die hun twijfel uitspreken. Hij moet zulke mensen maken. Tot vissers van mensen. Daar is dus meer dan alleen maar almacht voor nodig. Want als Christus dat gaat inzetten, dan knapt het, dan breekt het. Daar is voor nodig milde handen, vriendelijk oog, zodat in de almacht de liefde van Jezus Christus doorwerkt in het leven van Petrus. Petrus gaat op Jezus woord erop uit. Hij werpt het net overboord, trekt het op en het zit bordenvol met vissen. En aan de maatstaven van de visserij, ondenkbaar. Maar hij die de orde in de natuur heeft geschapen. Hij die als de grote schepper van de vis, de vissen bij het opkomen van de zon gebiedt om af te dalen naar de diepte. Hij gebiedt hier aan de vissen om naar boven te komen, zodat ze in het net van Petrus terechtkomen. Ze wenken schepen, ik zit bij vers 6 gemeend. Netten worden bovenboord getrokken. En als Petrus dat allemaal ziet, vers 8, valt hij neer aan de voeten van Jezus. En zegt dan, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ik zit u in het tweede punt. En dat roept eigenlijk meteen heel veel vragen op, gemeend. Want wat maakt Petrus hier nu eigenlijk precies tot een zondaar? Wat is een zondaar? Het woord wat hier gebruikt wordt, dat heeft heel veel, kan gewoon crimineel betekenen. Iemand die achter de gevangenisdeur thuis hoort. Wetsovertreder. Iemand met een strafblad. Geldt dat? Nee, dat geldt niet voor Petrus. Wat doet hij voor verkeerds? Hij is getrouwd. Heeft een bedrijf. Misschien ook wel kinderen. Werkt met zijn broer. Samen met zijn vader. Vist. Prachtig beroep. En is discipel van Jezus. Zit onder het woord. Stelt zijn boot beschikbaar. Terwijl misschien een ander visserman had gezegd, nou ga maar naar de buren, want ik wil liever naar huis. Ik heb de hele nacht gewerkt. Heeft dat allemaal voor over. Zoals jij werkt voor je gezin, voor je kinderen, je zit onder het woord vanmorgen. Je staat gaven af aan de dienst van de Heere. Je maakt bewuste keuzes in het leven. En je kent Jezus niet. En als ik dan zo vanmorgen bij je op bezoek kom en ik vraag dan aan jou, wat is nou precies zonde dan? Dan wees eens eerlijk. Ja, je hebt er wel een idee bij. Verkeerde dingen doen. Maar dan moet je achter slot en grendel gezet worden. Begrijpt u nou de vraag die hier oprijst in het gedeelte? Wat maakt Petrus nou tot een zondaar? Niet zijn werk. Niet het feit dat hij zit aan Jezus' voeten. Het woord hoort. Niet de zorg voor zijn gezin. Niet de verantwoordelijkheden die hij neemt. Het is bij Petrus, mag ik het eens zeggen, in de woorden van vandaag, huisje, boompje, beestje. Hij heeft alles op orde. Hij komt in de kerk. Hij is een discipel van Jezus geworden. En toch ontmoeten we hier een man die tegen de zaligmaker zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Wat? Nee. Wie maakt u en mij tot zondaar? Daar begint het mee. Niet met wat is zonder kennis? Wie maakt mij tot een zondaar? En dat is Jezus. De enige manier om je zonde te leren kennen, zoals de Heiland dat wil, is ga naar hem. Dat is de enige manier. En als hij dan gaat leren wat zonde is, dan doet hij dat niet aan de hand van uw bedrijf, gezin, kerkgang. Maar dan doet hij dat aan de hand van zijn woord. Let u maar eens op deze geschiedenisgemeente, kijkt u maar met me mee. Als Petrus daar ligt aan de voeten, aan de knieën van de zaligmaker, dan zegt hij, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Wanneer doet hij dat? Vers 8. Toen hij dat zag. Wat zag? Wel wat Jezus woord uitwerkt. Daar had hij zijn vragen bij. Toen de Heiland zei, Petrus, steek af naar de diepte en werp je net uit en je zult vangen. Toen zei Petrus, nou goed, het is dat u het zegt. Maar als u het mij vraagt, ga ik liever naar huis. En dat is nou ook jouw zonde. Dat je de prediking van het evangelie niet op waarde schat. Dat maakt jou nu tot een zondaar. Het ongeloof. Hoe ik zo scherp dat kan zeggen. Wel, als dat tot zonde wordt, dan val je aan Jezus knieën op de grond. Dat is het enige bewijs van ware zondekennis. Waar brengt het je? Brengt het je bij Jezus? Val je op zijn knieën met de woorden op je lippen. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dan heeft de zaligmaker gebracht op de plek waarover hij preekt. Aan armen het evangelie verkondigen. Gevangenen vrijheid uitroepen, blinden het licht te geven, doven te doen horen. Zolang je daar niet bent, heeft dat alles te maken met hoe jij staat tegenover de prediking van Jezus' evangelie. Mag ik je dat eens op de man al vragen? Is dat je nou al tot zonde geworden? Wat je al die jaren gedaan hebt met het evangelie. En misschien gebruikt je daarvoor wel je bedrijf of je gezin. Om weg te vluchten bij het evangelie. Armen het evangelie verkondigen. Dat betekent door de knieën gaan. Breken. Lege handen. Vragend hart. Uitgestrekt naar Jezus de zaligmaker. Dat is nou de ergste zonde, gemeente. Het ongeloof. Omdat het God onteert. Maar tegelijkertijd, gemeente, ik haast me om dat direct erachteraan te zeggen. Zie je dat Petrus hier niet tegen zijn zin aan Jezus' knieën ligt? Ik vind dat zo'n prachtige tekst. Kijk even met me mee. Daar staat... Hij viel neer aan de knieën van Jezus. Ik heb dan meteen het beeld voor ogen van mijn oma en van mijn moeder, waar we als kleine kinderen op de grond op de knieën zaten, met de gevouwen handen op de knieën van moeder of oma. Nou, dat is wat Petrus hier doet. Waar hij dat doet, op het schip of op het land, dat laat Lucas liggen. Het gaat niet eens erom. Het gaat om wat daar gebeurt tussen die twee. Hij gaat op de knieën voor Jezus, legt zijn gevouwen handen op Jezus' knieën en kijkt omhoog. En zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Eigenlijk heel tegenstrijdig, vindt u niet? Want als ik dat beeld even vasthoud, wat ik heb van mijn kinderjaren, dan was dat ook altijd een heel fijn moment. Dicht bij je moeder, dicht bij je oma, vertrouwd en veilig. Daar lag geen afstand tussen. Samen bad je tot God. Maar Maar terwijl Petrus hier dicht bij Jezus is, ervaart hij dus de onmetelijke afstand tussen Jezus aan de ene kant en Petrus aan de andere kant. Dat is geen afstand die Jezus schept. En dat hij zijn handen terugtrekt en tegen Petrus zegt, Petrus, je komt nu te dichtbij. Nee, die afstand ligt in Petrus' hart. Hij nam afstand van Jezus toen hij zei, omdat u het zegt, gaan we vissen op uw woord. Maar als u het aan mij vraagt, ga ik naar huis. Dicht bij Jezus. Om de afstand die de zonde schept tussen God en jou uit te spreken, te beleiden en te beleven. Dat is nu de zaligmaker. Die stoot niet af, maar in de geborgenheid die hij schept, legt hij meteen de kloof tussen God en jouw leven open. Een kloof die door jou is veroorzaakt vanwege je ongeloof. En dan ontmoeten we hier geen verbitterde man, gemeente. Een man die boos is, die tegen zijn zin in dit uitspreekt. Nee, dan ontmoeten we hier een gebroken visserman. Die zondaar is geworden voor een God. Dat is meteen ook het derde punt, gemeente. Kijkt u even met me mee. Petrus roept het uit. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ik wil even met u een stap naar achteren doen, gemeente. Want hier gaat er een wissel om in het Lucas-evangelie. Tot dit moment zagen we de Heer Jezus vooral optreden in een besloten kring. Maar hier voor het eerst, eigenlijk vanaf het slot van Lucas 4, verschijnt hij onder de schaar om het evangelie te preken. En als een van de eerste vruchten is het Petrus die hernieuwd voor God zondaar wordt en dat ook uitspreekt. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Vanaf dit moment, vanaf Lucas 5 tot verderop, ongeveer Lucas 8, is dit een van de belangrijkste thema's in het Lucas-evangelie. Zondaar. Of, zoals het van Jezus gezegd wordt kort hierna, deze ontvangt de zondaren en eet met hen. Of zoals Jezus het zelf zegt, als hij daarop aangesproken wordt, de Zoon des Mensen is niet gekomen om te zoeken en zalig te maken, rechtvaardig. Maar zondaren, tot bekering. Of zoals hij dat zei toen die hoofdman van Capernaum iets verderop in het Lucas evangelie een knecht daarachteraan stuurde en tegen de zaligmaker zegt, u hoeft niet meer, want ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard dat u in mijn huis komt. Spreek slechts één woord. Kijk, dat is een andere houding hè, dan Petrus net. Spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. En dan kijkt Jezus om en zegt, zo groot geloof heb ik in Israël nog nooit gevonden. Deze geschiedenis van Petrus wordt in het Lucas-evangelie gebruikt om te laten zien wat Jezus nou bedoelt met zondaren. Daar kunnen we ons dus aan toetsen, gemeente. En nu doe ik een beroep op uw hart. Ken jij die plek? Waar je door je knieën ging. Waar je niet meer was, mag ik het maar zeggen, even in de beelden van het evangelie, zoals Petrus een visserman, u een gevierde, nou vul het maar in het maatschappelijke leven. Vader of een moeder, man of vrouw. Amstragen, predikant. Waar je ook niet meer hoeft af te vragen, wat bedoelt de Heer nou eigenlijk precies met zonde? Want als ik mijn leven overzie goed, er zijn wel dingen die anders kunnen. Maar als het erop aankomt, valt het wel mee. Nee, waar alleen deze belijdenis overbleef. Een belijdenis die je ook met vreugde deed. Want je mocht het uitspreken aan Jezus' knieën, ziende op de zaligmaker. Kijk, dat is de grondhouding die Petrus nodig heeft om visser voor mensen te worden. Visser af, om mensen te kunnen vissen. En dan bedoel ik niet dit mee gemeente, dat we dan opeens allemaal een zendeling moeten worden, of een dominee, of wat dan ook. Nee, dat kan heel eenvoudig. Tijdens de voorbereiding van de preek moest ik denken aan die bejaarde broeder in een van de vorige gemeenten. Hij had goed gekerkt op zondag, de Heer had tot zijn hart gesproken. En maandagmorgen ging hij boodschappen doen in de supermarkt. En hij boog voorover bij de cabines waar de melk staan. En met dat hij zijn hand erin steekt, steekt ook de hand van een jonge moeder zo. Die wil ook een pak melk grijpen. En hij kijkt zo om en zegt, mevrouw, gisteren was het gratis. Grijp je? Armen het evangelie verkondigt. Heb je ook goed van God gesproken? Gewoon zomaar in het dagelijks leven. Gaat wat van je uit in de gemeente? Buiten de gemeente? In je gezin? Heb je kinderen wel eens gehoord wie de Heere voor je is geworden onder de verkondiging van het evangelie? En dat zit hem niet in ellenlange verhalen, dat stoot af. Proeven ze aan u de liefde van de zaligmaker voor u? Zondaar onder de zondaren, toch? Je gunnende houding. Het kan voor mij. Het kan dus ook voor jou. Het laatste vanmorgen. Hier zien we ook iets oprijzen wat Jezus bedoelt met ik zal maken. Ik maak Petrus. Op een heel onverwacht moment. Jij wilde naar huis. Ik snap het. Hele nacht gewerkt. In een situatie waarvan je als vissersman zegt, onmogelijk. Maar ik maak. Laten we aan het einde van deze dienstgemeente de zaligmaker ook aanbidden. In zijn soevereiniteit. Wat is het een wonder, mag ik het eens zo zeggen, dat Jezus Christus niet op afspraak werkt, wanneer wij eraan toe zijn, maar dat hij inbreekt op een voor mij ongelukkig moment. En ik denk nu even, als ik persoonlijk mag worden, midden in een sportwedstrijd, dat hij inbreekt op voor u misschien een buitengewoon ongeschikt moment. 'S Nachts werd je wakker, terwijl je de slaapzwart nodig had. God ging spreken. Dat hij inbreekt op een onvoorzien moment. Je nam je plaats vanmorgen hierin in het podium. Je ging zitten om te zitten. U zegt de zaligmaker, kom dan. Word zondaar aan mijn voeten. En ik predik je het evangelie. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Er is plaats voor u, Heere, voor mensen die zich onwaardig weten tegenover u. Plaats waar we het mogen uitspreken, zonder dat u ons daarin veroordeelt. Integendeel, u ontvangt zondaren en eet met hen. Schenk dat wij die vreugde die daarin ligt, ook persoonlijk in ons hart en leven mogen ondervinden. Geef dat dat ook de vrucht mag zijn op de prediking. Dat zij die worstelen ten diepste met hun eigen gerechtigheid, omdat zij geen weet hebben, zoals ze zeggen, van zonder kennis, door u vanmorgen in hun schuld werden geplaatst, omdat het overtuigende werk van uw geest hen bepaalde bij de zonde van het ongeloof. Wat doen we u tekort in het afmeten van uw woord aan onze mogelijkheden, inzichtingen en voorstellingen. Breek dat allemaal af en maak ons zo onwaardig aan uw voeten, opdat we de oog krijgen voor de dierbaarheid van Jezus Christus. Ik dank voor kracht die u gaf in deze ochtend. Wees met ons in deze dag. Zegen uw woord in deze middag. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Slotpsalm is Psalm 86, vers 3 en 5. 3 en 5 van Psalm 86. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.